Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 24e psalm en daarvan het 4e vers en het 5e vers. Verhoog, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. En wat er verder volgt in het 4e en het 5e vers van de 24e psalm. Nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere, willen we gaan zingen uit de 121ste psalm, het vierde, het laatste vers. De Heere zal u steeds gade slaan. Daarna wordt u gelezen uit Handelingen, het eerste hoofdstuk, de versen 4 tot en met 12. De schriftlezing Handelingen 1, vers 4 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de Olijfberg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus, dat is alweer even geleden, zijn we toegekomen aan zondag 18. Vraag en antwoord 46 tot en met 49. Het is een lange zondag, ook nog zeker het middenstuk geen eenvoudige zondag. Vraag en antwoord 46 tot en met 49. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is. En nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn zegen. In onze voorbeden willen we gedenken aan de familie J. Loosman Visser, Pyramideweg 24, vanwege het plotselinge overlijden van een nichtje op 5-jarige leeftijd. We denken hierbij ook aan de leerkrachten en leerlingen van de Johannes Calvijnschool die een leerling en klasgenoot moeten missen. Zo'n onvoorstelbaar groot verdriet in die familie, bij de ouders, de rest van het gezin, in de breedte van de familiekring en ook op school. Eigenlijk zo niet te bevatten. Je gaat naar het ziekenhuis, voor wat ze dan in het ziekenhuis zeggen: het is maar een kleine ingreep. En je mag ook weer thuiskomen. En dan verslechtert de situatie. En dan wordt het maar zo eeuwigheid. Het is zo waar wat wij altijd zo makkelijk kunnen zeggen. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. Het is ook zo waar, ook jonge mensen. Voor hen kan de tijd daar zijn dat het eeuwigheid wordt. En voelen jullie ook aan, jongens en meisjes? Hoe ook hier weer een hele klem in ligt opgesloten. Om de Heere Jezus jong, veel en vroeg te zoeken. De Heere Jezus bij wie het eeuwige leven te vinden is. We willen er straks aan denken in ons gebed. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 47e psalm, de versen 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van 47. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Straks aan het einde van de prediking na het amen willen we gaan zingen uit de 43ste psalm, het vierde vers. Vers 4 van 43, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het gebeurde aan het einde van een zondagsschoolvertelling. Het was de zondag voor hemelvaart. De meester in de klas had aan de kinderen ook verteld over de hemelvaart van de Heere Jezus. Hoe de Heere Jezus met zijn discipelen naar Betanië was gegaan. En de wolk, zoals we het ook net hebben gelezen, die de Heere Jezus wegnam. Hij had verteld over de engel die tegen de discipelen gesproken had. Over de opname van Jezus in de hemel. En de kinderen hadden die middag met aandacht geluisterd. Maar een van die kinderen zat wat voor zich uit te staren. En de meester die zag het en die vroeg aan haar wat er was. En in alle eenvoud zei ze: meester, ik zou zo graag naar de Heere Jezus toe willen. Maar nu kan dat niet meer. Want u hebt gezegd dat hij op de wolken is weggegaan. En hoe kan ik nou bij Jezus komen? En hoe kan ik dan nou de Heere Jezus vinden? Eigenlijk heel ontroerend die vraag. Uit de mond van een kind. Misschien, jongens en meisjes, heb jij jezelf ook wel eens die vraag gesteld. Wil jij ook wel graag weten waar je de Heere Jezus nou kan vinden? Ja, ik hoop ook omdat je voelt dat je niet zonder de Heere Jezus kan. Dat je hem nodig hebt als degene die alleen jouw zonden maar kan wegnemen. Maar weet, hij is te vinden. Nee, niet meer in Nazareth. Of in Capernaum, of in Betanië. Je kan niet naar hem toereizen, op welke manier dan ook. Toch is hij te vinden. Waar? In zijn woord. In je Bijbeltje. Dat je van je vader en van je moeder hebt gekregen. Trouwens, hoe ligt dat bij u? Is het ook de vraag van uw hart waar u de Heere Jezus vinden kan? Want als u uzelf nooit eens die vraag hebt gesteld: waar kan ik de Christus vinden? Dan kan dat wel eens de doodsheid en de leegheid van uw leven tekenen. Maar die vraag uit de mond van dat kind, het is een ontroerende, maar ook een begrijpelijke vraag. Want als we de catechismus en Handelingen 1 hebben gelezen, dan hebben we gezien dat de Heere Jezus ten hemel is gevaren. En dan lijkt het toch wel dat hij zijn kerk alleen heeft gelaten. Terwijl hij toch had gezegd: en zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En hoe zit dat dan? Ten hemel gevaren en toch is hij bij ons. Hoe wordt dat nou bedoeld? Dat zijn allemaal vragen die vanuit zondag 18 tot ons komen. Als thema zetten we boven de prediking de betekenis van Jezus hemelvaart. Drie gedachten. Zijn menselijk vertrek van de aarde. In de tweede plaats zijn zegenrijk verblijf in de hemel. En in de derde plaats zijn goddelijk blijven op de aarde. De betekenis van Jezus hemelvaart. Zijn menselijk vertrek van de aarde. Zijn zegenrijk verblijf in de hemel. En zijn goddelijk blijven op de aarde. Pasen en hemelvaart, die zitten eigenlijk aan elkaar vast. En daarom kunnen we zondag 18 ook nooit loszien van zondag 17. Zonder de opstanding was er immers geen hemelvaart. Maar zonder hemelvaart hangt, om het zo te zeggen, de opstanding eigenlijk ook in de lucht. We mogen die helsfeiten nooit van elkaar loskoppelen. Het zit aan elkaar vast. Het is de gekruisigde en de opgestane Jezus die nu in de hemel is. Trouwens, daar was hij al wel vaker geweest. Daar was hij eerder geweest. Nog voordat de wereld geschapen was, was hij er. In de stilte van de eeuwigheid verbleef Gods Zoon bij zijn Vader in de hemel. Hij was daar in dat vaderhuis met die vele woningen. En Gods Zoon die speelde er voor het aangezicht van zijn Vader. Dat was zijn plaats. Daar was hij bekleed met hemelse heerlijkheid. En de hemelse luister omstraalde hem. Maar om ons mensen en om onze zaligheid is hij nedergekomen vanuit de hemel. Zo belijden we met Nicea. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. En vanuit de hoge hemel daalde hij neer op de aarde waar die gevallen mens woont en leeft. Je moest hij nog lager afdalen tot in de diepte van de hel toe. Werd hij in het graf gelegd. Maar hij is niet in de dood gebleven. Opgestaan uit de doden heeft Christus nog 40 dagen lang over de aarde, is hij daar nog gebleven. Maar daarna is hij opgevaren ten hemel. En er waren de getuigen bij, de 11 getuigen. En dat zien we ook al staan in antwoord 46. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. De discipelen hebben het met hun eigen ogen kunnen zien. Ze waren erbij. Ze hebben hem nagestaard. Dat roept wel vragen op. Waar is dat gebeurd? Waar precies? Hoe is dat nou gegaan? Hoe lang heeft het geduurd voordat hij in de hemel aankwam? Waarom is hij ten hemel gevaren? Als het gaat om de eerste twee vragen waar het is gebeurd, dan hebben we dat ook met elkaar gelezen uit Handelingen. We lezen het ook op een andere plaats in het evangelie aan de beschrijving van Lucas. En steeds weer zien we dat de Heere Jezus zijn discipelen buiten Jeruzalem heeft geleid en hem meenam naar Betanië. Ik denk het eerste waar we eens even goed over moeten nadenken. Naar Betanië. Daar neemt hij zijn discipelen op de dag van zijn hemelvaart mee naartoe. En dan gaan ze dus over die Olijfberg heen richting Betanië. Weken daarvoor waren ze ook Jeruzalem uitgegaan onder zijn leiding. En gingen ze ook over die Olijfberg. Maar daar stopte hun weg. Toen ze die hof naar binnen traden. Gethsemane. Nu gaat die weg verder omhoog. Het was ook niet zonder reden dat de Heere Jezus hen over die Olijfberg leidt naar Betanië. Want onderweg naar die plaats van waar hij ten hemel zal varen, leidt hij zijn discipelen allereerst langs die hof van Gethsemane. Een gedenkplaats. Voor de borg en voor de jongeren, voor zijn kerk. Want daar in Gethsemane, daar ging de hemel voor Jezus op slot. En daar zag hij hoe de toorn van zijn Vader zich over hem zou gaan ontladen. Het was de plaats waar zijn ziel dodelijk bedroefd werd. Het was de plek waar de borg geworsteld heeft met de weg die hij moest gaan. En op de dag van zijn hemelvaart komt Jezus opnieuw langs die hof. En leidt de borg zijn leerlingen opnieuw langs die hof. Die hof die getuigt van de zielsbedroefdheid van Christus, maar die ook getuigt van de schuld en de zonden van de discipelen. Want daar waren zij in slaap gevallen toen hun meester streed en worstelde. Daar waren ze er allemaal vandoor gegaan toen hun meester gevangen werd genomen. Onderweg naar Gethsemane, onderweg naar Bethanië, leidt Christus hen langs Gethsemane, opdat ze niet zouden vergeten uit welke grote nood en dood hij zijn kerk heeft verlost. Maar nu gaat hij verder. 6 weken terug stopte het bij de hof van Gethsemane. Maar nu neemt de Heere Jezus zijn leerlingen mee naar de plaats van zijn verhoging. Het is dezelfde Olijfberg. Het is dezelfde Christus. Maar nu niet meer in zijn vernedering, maar in zijn verheerlijking. En zo kwamen ze aan daar in Bethanië. Die reis vanuit Jeruzalem zal niet lang hebben geduurd. Maar daar gebeurt dan dat grote wonder, waarvan Lucas in zijn evangelie het zo omschrijft in Lucas 24. Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. Zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Hij zegende hen. Zegenen wat het werk is van een priester. Als de priester de heilige dienst had verricht, het offer had gebracht, dan kwam hij naar buiten en zegende hij het volk. Zo doet nou ook deze priester, de hoge priester. Zijn taak zit erop en al zegenend vaart hij op ten hemel. De discipelen zagen het gebeuren. Ze keken ernaar. Maar, en jullie zullen er vast wel eens over hebben nagedacht, wat zagen zij daar als ze zo geleid werden over die Olijfberg in Bethanië waren aangekomen en de Heer Jezus voorop ten hemel met zegenende handen? Dan zagen ze in die handen de tekenen van het kruis. Want aan de zegen die Christus geeft, zit het bloed van het kruis. Die zegenende handen die spreken van het offer dat Christus heeft gebracht. Handen die eens waren geboeid. Handen die eens werden geslagen aan de paal, die houten paal van Golgotha. Want dat is nou het zicht van die leerlingen op hemelvaart, die doorboorde handen van de Heere Jezus. En het spreekt hen van een zaligmaker die zich ten dood toe heeft gegeven voor een in zichzelf verloren volk. Hij heeft zijn handen laten binden voor mensen die niets dan ongerechtigheden in zichzelf hebben. Die discipelen onder die zegenende handen van de Heer Jezus. Hebt u wel eens onder zijn zegenende handen gezeten? Dat je het zicht had op die handen die spreken van zijn vergoten bloed en van zijn gegeven lichaam. Zullen ze daar goed hebben gehad in Bethanië als ze dat zicht hadden op die handen? Want die handen, het geeft ook een rijk zicht. Want onder die zegenende handen van het ten hemel gevaren Christus, daar vindt een zondaar rust en vrede. Wie het geloofzicht gaat krijgen op die handen, die gaat het ook zeggen: Hij mijn dood, Hij mijn ongerechtigheid, Hij mijn verdoemenis. En ik zijn gerechtigheid, ik zijn leven, ik zijn vrijspraak, ik zijn weldaden. Zo vaart hij op ten hemel. Dat Christus voor de ogen zijner jongelingen van de aarde ten hemel is opgeheven. Hij keert dus terug in de hemel. Nou, we kunnen ons voorstellen dat hij onder luid gejuich is binnengehaald. De overwinning is immers behaald. De vijand is verslagen. Het doel van de missie is geslaagd. En de engelen, ze zullen hem hebben binnengehaald als de overwinnaar. De kop van de Satan is immers verpulverd. Christus Jezus heeft de strijd die hij moest doen volvoerd. En door die strijd erop zit, zoekt die enige geboren zoon van God met alle eerbied gesproken het vaderlijke huis weer op. Jezus keert terug in de hemel. En dat brengt dan bij onze tweede gedachte. Zijn zegenrijk verblijf in de hemel. Maar wat doet hij daar nou in de hemel? Wat heeft de kerk op aarde er nu aan dat haar koning ten hemel is gevaren? Nou, dat vragen die opstellers van de Heidelberger zich ook af. En dan slaan we even twee vragen en antwoorden over. En dan kijken we eerst naar vraag en antwoord 49, waar die vraag wordt gesteld: wat nut ons de hemelvaart van Christus? Wat heb je er dus aan? Wat is nou het voordeel voor de kerk dat Jezus ten hemel is gevaren? Misschien dat een voorbeeld het wat kan duidelijk maken. Denk aan een drenkeling. Een drenkeling die door wat voor omstandigheid dan ook in de zee is gevallen. En terwijl hij daar spartelend in het water dreigt te verdrinken, wordt hem een reddingsboei toegeworpen. En met de laatste krachten die hij heeft, weet hij zijn hoofd om die reddingsboei te leggen. En zijn hoofd ligt nu vast boven het water. En hij weet, hij is veilig. Hij zal niet meer verdrinken. En dat is nou samengevat het nut van de hemelvaart van Christus. De hemelvaart van Christus betekent dat het hoofd, Jezus Christus, dat hij boven is in de hemel. En dat daarom het lichaam zijn bruidsgemeente nooit meer kan verdrinken. Omdat de Heere Jezus ten hemel is gevaren, staat het vast dat degenen die bij hem horen, dat die nooit meer ter helle hoeven neder te dalen. Hemelvaart is dan ook een heilsfeit met een rijke troost. En dat wordt door eigenlijk uitgebreid uitgewerkt in antwoord 49. Moeten we daarbij niet denken dat daarmee alles is gezegd over het nut van de hemelvaart? Maar het zijn drie dingen die hier worden genoemd. En laten we die drie maar proberen wat te volgen zoals het er staat. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspreker is. Onze voorspraak, onze voorbidder. Als we dat maar even proberen wat heel eenvoudig en misschien ook eigenlijk wel wat te eenvoudig weer te geven, dan moet je denken bij een voorspraak. Dan moet je denken aan iemand die een goed woordje voor je doet. Zoals wij dat misschien wel eens hebben als je hebt gesolliciteerd bij een bepaald bedrijf, dat er dan iemand is die voor jou een goed woordje kan doen. Wij zouden dan in onze woorden misschien ook zeggen, zo iemand is een voorspreker. Nou, nu veel hoger en veel heiliger natuurlijk, Christus, de voorspreker voor het aangezicht van zijn Vader. In de tegenwoordigheid van God de Vader spreekt hij die priesterlijke bede uit voor het aangezicht van zijn Vader. Wat heeft de kerk aan de hemelvaart van Christus? Nou, dat er voor het aangezicht van God, dat de Zoon daar is die pleit op dat offer dat hij aan het kruis van Golgotha heeft volbracht. Dat hij met zijn werk tussentreedt bij de Vader in de hemel. Ja, dat zo gezegd het werk van de verlossing doorgaat in de hemel, in die toepassende zin. Dat hij daar in het belang van de zijnen spreekt tot zijn Vader. Dat hij zijn Vader zijn doorboorde handen en zijn doornagelde voeten voorhoudt en zegt: ik heb volkomen verzoening aangebracht. En mag daarin niet een rijke troost liggen voor Gods volk op aarde? Kind van God in ons midden. Hoe dikwijls kan het soms niet donker zijn in je hart? En lijkt het alsof Satan het weer voor het zeggen heeft in uw leven? Komt u te liggen op zijn zeef? En je hebt allemaal twijfel over of je genade staat. Dan kan het van binnen gaan leven in je hart. Heb ik me nou niet vergist? Ben ik zelf nog niet begonnen? Dat je vreest dat God nooit in je leven heeft gesproken en heeft gewerkt. En wat kan de Satan dan tekeer gaan? En wat kan dat geloofsplantje dan onder druk komen te staan? Zoveel bezwaren die erop komen en die tegensprekers die er van binnen zijn. De storm van aanvechtingen, van vertwijfeling die ook opsteekt in uw hart. En dat er misschien wel eens een tijd is dat je eigenlijk ook niet meer kan bidden. Je vouwt wel je handen, je buigt wel je knieën, maar het lukt niet om woorden te vinden in je gebed. En als je woorden vindt, dan merk je dat het hart er eigenlijk niet in meekomt. Het is allemaal zo dor en doods geworden van binnen. Juist dan is de hemelvaart van Christus tot bemoediging. Want hij bidt voor zijn kerk. Dag en nacht. En hij kan met recht eisen bij zijn Vader. Want hij kan wijzen op zijn gestorte bloed. En hij kan voor hen pleiten op grond van het offer wat hij heeft gebracht. En hij kan het zeggen tegen zijn Vader: ik heb voor hun zonden betaald. En ik heb het verdiend dat zij bij mij komen in de hemel. En ik heb ervoor gezorgd dat ze toch nooit uit mijn hand kunnen vallen. En zo bidt hij daar tot zijn Vader. Liefdevol, eisend en pleitend. En treedt hij voor zijn volk in bij zijn Vader. En zo zet Christus daar zijn zaligmakend werk voort. Uw gebeden, die zo onrein zijn, die heiligt hij. Opdat ze kunnen doordringen tot in de hemel. Want deze heiland die leeft om te bidden voor allen die door het geloof tot hem zijn gekomen. En hij baant de weg om verloren zondaren weer terug te brengen tot het Vaderhart. En wat ligt er in die voorbeden van Christus dan ook een diepe rijkdom? Hij wil zijn mond openen tot zijn Vader. Als u soms uw mond niet meer weet te openen en niet meer weet wat u bidden moet. Als u de vrijmoedigheid mist, omdat je schuldig staat en ziet dat je opnieuw bent teruggevallen in die zonde. Als uw geweten u aanklaagt. En dat je daarom niet meer durft om te bidden. Dan mag de hemelvaart van Christus troost geven. Want Christus, die is het. Die in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. En als ik dan weer struikel. En als ik weer val. En als ik weer ontrouw ben, dan treedt Christus voor het aangezicht van zijn Vader. En zegt hij, Vader, wees niet toornig op hem. Want u bent toornig op mij geweest. En ik heb de zonde toch verzoend. En als ik twijfelmoedig word en daarom wil stoppen met mijn gebed, is het Christus die nooit stopt, maar zijn gebed ook voortzet. En zo wil hij die biddende hoge priester zijn voor het aangezicht van God de Vader. Maar weet u, in die voorbeden van Christus ligt nu ook de vrijmoedigheid voor allen die hem nog niet kennen, om in het geloof tot hem te komen. Al hebt u in uzelf geen waardigheid en u vindt in uzelf ook geen waardigheid of geen verdienstelijkheid. Maar er is een heiland die leeft om te bidden. Al zucht u onder uw verdorven hart en klaagt alles uzelf aan en zie je voor ogen al je ongerechtigheden. En weet u niet hoe u van uw schuld af moet komen. En hoe je ooit met God in het reine kan komen. Leg het maar voor zijn aangezicht neer. Want ook met al uw verderf en met al uw slechtheid mag u tot deze Christus komen. Wat zegt Johannes het niet? Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En dan spreekt hij dat dus uit naar Gods kinderen. En niet alleen voor de onze, maar dan ligt daarin ook de ruimte, als hij dan zegt, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. En zo heeft ook die voorspraak van Christus bij zijn Vader in de hemel ook nut voor hen die nog buiten staan. Hij is daar een voorspraak. Dat is het eerste nut. En een tweede nut. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel hebben tot een zeker pand, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Een zeker pand, wat wordt daar nou mee bedoeld? Je zou kunnen zeggen, een pand is een garantiebewijs. Garantiebewijs, dat kennen die betekenis wel. En nu zou je dus kunnen zeggen, de Heere Jezus, die neemt als het ware een pand, een garantiebewijs mee, als hij van de aarde wordt opgeheven in de hemel. De Heer Jezus die dus in de hemel is als het hoofd van zijn lichaam de bruidsgemeente. Maar het feit dat hij daar is met zijn menselijke natuur, die heeft hij meegenomen, die geeft ook de zekerheid dat allen die bij hem horen, er ook eens zullen komen. De Heer Jezus die heeft onze menselijke natuur aangenomen toen hij vanuit de hemel naar de aarde is gekomen. Maar hij neemt die menselijke natuur heeft hij ook weer meegenomen toen hij vanuit de aarde is teruggekeerd in de hemel. En dat geeft de waarborg, de garantie dat allen die van hem zijn ook daar eens zullen komen. Ja, er staat wel iets bij, hè? Midden in antwoord 49. Ons zijn lidmaten. Dus die waarborg, die geldt alleen voor hen die Christus door een waar geloof hebben leren aannemen en hem zijn ingelijfd. Tot hen mag gezegd worden, de bruidegom is boven. En wat een vertroosting voor de bruidskerk hier op aarde. Zo zeker als het is geschied dat Christus ten hemel is gevaren, Zo zeker zal het zijn dat de bruidskerk eens weer bij Christus zal wezen. Dat mag een bemoediging geven toch, als allerlei bestrijdingen en verleidingen hier op aarde op u afkomen. Hoe donker de nacht ook kan zijn, hoe zwaar de beproeving ook kan wezen, één ding staat vast. Eens zal voor die bruidskerk de hemelpoort opengaan en mogen ze achter de Heere Jezus aan naar binnen gaan. En dan mag het waar worden wat Thomas Boston eens zei. Eén ding weet ik, dat die Jezus die mij zo heeft lief gehad, dat hij voor mij op het kruis zijn bloed heeft gestort, niet ten hemel kan gaan en mij er buiten laten. Dat is de tweede vrucht. Wordt er nog gesproken over die derde vrucht in antwoord 49. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Waar het in de tweede nut ging over een pand, gaat het nu over een tegenpand. We zouden kunnen zeggen, om het even heel simpel proberen weer te geven, Christus heeft iets van ons meegenomen naar de hemel, zijn menselijke natuur, maar hij heeft ook iets van zichzelf achtergelaten. Misschien kunnen we die woorden pand en tegenpand misschien nog wel het duidelijkst maken met het beeld van een trouwring. Als twee mensen gaan verloven, dan geven ze elkaar als waarborg van trouw een ring. Hij een ring van haar en zij een ring van hem. En in de ring die hij draagt, staat haar naam geschreven. En in de ring die zij mag dragen, staat zijn naam geschreven. Het pand dat Jezus meenam, dat is onze menselijke natuur. Dan zou je kunnen zeggen, daarin, zijn trouwring is dus die menselijke natuur. Maar de trouwring die zijn bruid krijgt, is zijn geest. En in die trouwring van hem staat de naam van de bruid gegrift. Die Jezus, die neemt dus ons vlees mee als pand en hij zendt zijn geest als tegenpand. Die geest die is uitgestort in de gemeente. Waarvan hij zelf heeft gezegd, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal ik de trooster tot u niet kunnen zenden. En die geest, dus als tegenpand, die wordt uitgestort als Jezus ten hemel is gevaren. Daarom is dus die hemelvaart van Christus ook nodig. Dat hij die geest kan zenden. Die geest die krachtig werkt en een zondaars hart door het geloof kan en wil verbinden aan Christus. Maar om die geest uit te kunnen storten, om die geest uit te kunnen zenden, moest Christus dus ten hemel varen. En zo zendt hij zijn geest tot een tegenpand. Met welk doel? Dat we gaan zoeken die dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Zijn geest geeft dus een hemelsgezind leven. Dat is nu dus ook een vrucht van de hemelvaart. Christus ons vlees en wij krijgen zijn geest. Christus die in de hemel altijd aan zijn kerk zal blijven denken, omdat hij daar een pand heeft. Ons vlees. Maar hij wil ook dat wij op de aarde steeds aan hem zullen blijven denken. En daarom geeft hij zijn geest. En zo wordt die hechte band gelegd tussen de bruidegom in de hemel en de bruid op aarde. En die geest die zorgt ervoor dat de harten worden opgeheven tot in de hemel waar Christus is. En alles van de aarde verliest dan haar glans. Want de geest doet heel je gedachtegang, heel je denken, je doen en laten bepaald worden door hem die in de hemel is. En dan komt er een levenswandel en een levensstijl die haak staat op de mentaliteit van deze wereld. Het lichaam is nog wel op de aarde, maar het hoofd is in de hemel. En het lichaam wordt geregeerd vanuit de hemel. En door de kracht van die geest zoekt die bruidsgemeente dan ook dat wat in de hemel is. Christus en al zijn weldaden. En op aarde is er dan niets meer dat je hart echt vreugde kan geven. Want het leven is met Christus verborgen in God. Hij is de bron van de levensvreugde en van je levenskracht. De Heilige Geest die maakt hemelsgezind. Zondaarsharten worden omhoog getrokken, zodat je het gaat zeggen, ja, hier beneden is het niet. En de Heilige Geest die doet je verlangen naar die volle gemeenschap met de Heere Jezus. En je gaat er naar uitzien dat je met die Christus verenigd mag worden. Doe me denken aan wat ik eens las van die vrouw. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was ze verloofd met haar vriend. Ze hadden trouwplannen, maar die vriend die kwam al vroeg terecht in de oorlogsjaren in Duitsland. Ze bleef toen alleen achter en veel jongens die waren overgebleven in Nederland, die hebben naar haar gelonkt. Maar steeds opnieuw kregen ze nul op het rekest. Want haar hart was met al haar gedachten verzonken daar in Duitsland, waar haar vriend was. In gedachten was ze steeds bij hem en ze wachtte op hem. Is het zo ook niet met die bruidsgemeente van Christus? Die helemaal gericht is op haar bruidegom in de hemel. Daar leeft ze voor. En in gedachten is ze steeds bij hem. Op hem wacht de bruidskerk. Ja, en nu al, tot die dag die komt, mag ze dikwijls al iets ervaren van zijn godheid, genade, majesteit en geest, waarin hij altijd bij haar is. Die geest die staat ervoor garant dat allen die van Jezus zijn eens die poorten van het nieuwe Jeruzalem mogen binnentreden. Door die geest blijft hij hier bij hen, onze laatste gedachte tenslotte. Ze goddelijk blijven op de aarde. Christus die had gezegd, en zie ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Die rijke belofte, hij is erbij. Hij is bij hen, elke dag, bij vreugde en in zorgen, in moeite en in verdriet. Hoe donker het ook kan worden, hoe groot de vijandschap ook kan zijn en welke tegenstand er ook kan komen, Christus Jezus verlaat zijn kerk niet. En zegt u, en toch, en dat. Daar begrijp ik niks van. Hij is hier toch niet meer ten hemel gevaren. Dan verbreekt hij toch zijn belofte als hij heeft gezegd, en zie, ik ben met u lieden. Kunnen we dan wel van hem op aan en doet hij dan echt wel wat hij heeft beloofd? Dat is precies die vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? En op die achtergrond hiervan, van die vraag, we gaan er niet heel uitgebreid op in, speelt het conflict met de Lutherse kerk. De Lutheranen die leerden immers dat de menselijke natuur van Jezus op de dag van de hemelvaart al de eigenschappen van de goddelijke natuur had overgenomen. En zo zou de Heere Jezus ook naar zijn menselijke natuur, alwetend, alomtegenwoordig, alziend en almachtig zijn geworden. De menselijke natuur zou zijn vergoddelijkt. De gereformeerde leer heeft altijd dat onderscheid gemaakt tussen die twee naturen van Christus. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dus we zien dus dat in deze zondag wordt benadrukt, naar zijn menselijke natuur is Jezus in de hemel. Dan mocht hij binnenkomen, want zijn werk heeft hij volbracht. Maar naar zijn goddelijke natuur wijkt hij nimmer meer van zijn discipelen. Met zijn godheid blijft hij bij de gemeente. Bij zijn geboorte in Bethlehem is hij mens geworden, maar God gebleven. Op de dag van zijn hemelvaart is hij als mens ten hemel gevaren. Maar naar zijn goddelijke natuur op de aarde gebleven. De opgestane en opgevaren Christus is zich naar zijn goddelijke natuur altijd bij. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in uw midden. In het gewaad van zijn woord en door de werking van zijn geest is Christus naar zijn goddelijke natuur erbij. Elke keer als het woord opengaat in het midden van de gemeente en zijn naam wordt aangeroepen, is hij in ons midden. Zullen we dat niet vergeten? Dat hij op dit moment onder ons is. In het gewaad van zijn woord en door de werking van zijn geest. U kunt zijn stem horen. Jij kan hem zien met de ogen van het geloof. En dan kun je hem zelfs aanraken met de hand van het geloof. We komen weer terug bij het begin van de preek. Waar kan ik de Heere Jezus vinden? Hier, in de kerk. Op de plaats waar zijn woord verkondigd wordt. Op de werkvloer van de Heilige Geest. Daar wil Christus zijn. En daar wil hij wonen. En daar wil hij werken. Hebt u het wel eens mogen merken? Dat je het als het ware hebt mogen ondervinden. Dat je zijn aanwezigheid mocht voelen. Dat zijn stem weerklank mocht vinden in uw ziel en de snaren van uw hart ook deed trillen. Dat het machtswoord van Jezus was, dat uw vijandschap verbrak. En dat het de lieflijke nodiging was uit zijn mond die jou tot hem trok. En dat je met de ogen van het geloof op hem mocht zien. Of moet u misschien zeggen dat u daar nog nooit iets hebt van ervaren? Dat je nog nooit iets hebt geproefd van zijn aanwezigheid in de kerk? En dat zijn woord je leven nog niet heeft veranderd. Waar ligt dat nou aan? Niet aan hem. Dan is het altijd weer het verzet wat leeft in ons hart. Dat we van onszelf doof zijn voor zijn stem. En blind zijn als hij tot ons komt in het gewaad van zijn woord. Maar hij is hier elke keer weer als het woord wordt verkondigd. En dan weet u toch van, kind van God in ons midden. Van die tijden in uw leven. Dat het helemaal voor u open ging. Dat de deuren van uw ziel als het ware geopend werden. En dat je voeten kreeg om uit te gaan tot de Heere Jezus. En dat je ogen ontving om hem te mogen zien, de koning in zijn schoonheid. En dat je het als het ware wel hebt willen uitroepen en misschien wel hebt uitgeroepen. Ik heb de Heere Jezus gezien en ik heb hem ontmoet in zijn huis. Hij was er voor mij en zijn woord sprak tot mij en zijn woord gaf leven aan mijn hart. Dat is nou de kracht van zijn geest naar zijn genade. Godheid, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Door Gods geest komt dat woord naar binnen en blaast al het verzet weg. En hangt de hemel wel eens zo laag dat de grootste der zondaren erbij kan. Want die verheerlijkte Christus, die ten hemel gevaren Christus, die wil verschijnen onder de bediening van het evangelie. Wat kun je er klein onder worden als je zijn stem mag horen, zijn aangezicht mag zien. Dan valt de dominee weg, dan valt het kerkgebouw weg, dan valt alles om ons heen weg. Maar je hoort hem. En je ziet hem. En je mag hem ontmoeten in het kleed van zijn woord. Dat wil je dan toch ook niet meer missen. En dat brengt je er dan toch ook twee keer op een zondag. In zijn huis. Omdat hij er is. En omdat hij spreekt. Oh ja, de Satan wil u wijsmaken dat het voor u niet meer kan. Dat Christus voorgoed is weggegaan. Naar zijn godheid wijkt hij nimmer meer. Oh ja, de eigen waarneming kan wel eens anders zijn en het eigen gevoel kan wel eens anders liggen. Maar het gaat er niet om wat ik voel ten diepste, maar om wat hij heeft gezegd. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hij wijkt nimmer meer van zijn discipelen. Hij wijkt nimmer meer van hen die bij hem horen. Hij wijkt nimmer meer van hen die hij gekocht en betaald heeft met zijn dierbaar bloed. Hij wijkt nimmer meer van hen in wie hij zijn genade heeft verheerlijkt. En als u zegt, ja, maar daar hoor ik niet bij. Wat is er dan voor mij voor troost? Dat hij heeft gezegd, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Let dan nog eens op zijn handen, zoals hij ten hemel is gevaren. Als je dan nog ver bij die Christus vandaan leeft. Als je nog leeft voor eigen rekening. O, vlucht dan met al uw zonden en al uw ongerechtigheden onder zijn zegenende handen. Want daar is nog plaats voor zondaren. Nu nog wel. In het heden der genade is daar nog vrede te verkrijgen. Onder die zegenende handen die spreken van de vrede die hij verworven heeft. Amen. laten de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam dankend te erkennen. Naar uw Godheid, genade en majesteit en geest. Dat u, o Heere Jezus, nimmer meer wijkt van uw kerk hier op aarde. Dat mag toch ook moed geven. Ook voor de kerk van vandaag. De kerk van morgen. De kerk tot de dag. Dat u, o Heere Jezus, zal wederkeren. Dat het niet een kerk in de eenzaamheid is. Maar dat u er bent en er woont en er wil werken. O, geef toch dat zo dat werk ook gevonden mag worden in het midden van onze gemeente. We danken u voor dat heilsfeit van hemelvaart. De troost die daarin ligt. Het nut dat het geeft. Wilt u geven dat gezegend mag worden, wat gehoord is. Als het moeilijk misschien was, wilt u ook in de gezinnen geven dat er over wordt nagesproken om met elkaar ook des te beter de betekenis van deze zondagsafdeling te verstaan. Ga zo met ons, wilt u zijn met de kinderen op de zonderschool en breng de gemeente ook vanmiddag weer samen in uw huis. Maak zo alle dingen wel en vergeef al onze zonden om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 98e psalm, het vierde vers, vers 4 van 98. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.